Middag.
Ja. Goedemorgen jongens en meisjes. Zo, leuk dat jullie weer helemaal klaar zitten om weer te luisteren naar de dagopening. Weet je wat ik vanmorgen al heb gedaan? Ik ben vanmorgen al op beerjacht geweest. Zul je zeggen, wat op beerjacht? Ja, waar ik woon, in Scherpzeel kan je op beerjacht. Je hebt daar geen echte beer hoor. Die heb je natuurlijk in Nederland niet. Maar je hebt wel allemaal knuffelberen achter ruiten staan. Ik kreeg dat van mijn buurvrouw door, was een initiatief. En dan zetten heel veel mensen, en ik heb het zelf thuis ook gedaan, zetten dan een knuffelbeer thuis achter het raam. En als je dan gaat wandelen of even gaat lopen, dan kan je dus kijken of je beren ziet. En ja, dan zie je bij heel veel huizen zie je een beer achter het raam staan. Je moet natuurlijk niet met de hele groep gaan lopen. Maar als je met je gezin even een stukje gaat wandelen, want dat is wel heel belangrijk, dat je even toch een frisse neus buiten haalt. Ja, dan kan het wandelen natuurlijk een beetje saai zijn. Maar als je op beerjacht gaat, is het natuurlijk wel leuk. Nou, toen ik vanmorgen de hond ging uitlaten, ben ik gelijk op beerjacht gegaan. En ja, ik heb er natuurlijk al verschillende gezien. Aan de overkant was er eentje, iets verder bij mij in de straat was er eentje. Dus ik heb er al verschillende, nou ja, niet geschoten natuurlijk, hè, maar wel gezien. Dus ik heb al verschillende beren op verschillende beren gejaagd. En als ze achter het glas zitten, zijn ze een stuk minder eng natuurlijk. Ja, misschien kan het hier in Montfort ook. Het zou makkelijk kunnen, want ik had wel begrepen dat het toch wel een landelijk initiatief ook wel was. En dat had allemaal te maken met het boek, en die ken je vast misschien ook wel. Wij gaan op berenjacht. Ik heb hem volgens mij in de groep ook wel eens een keer verteld in het Engels. We going on the bear hunt. Ontzettend leuk boek. Kinderboek. En ja, dan gaan ze ook op berenjacht. En uiteindelijk zien ze de beer en dan zijn ze helemaal bang en dan rennen ze elkaar terug, weet je nog? Dus dat is wel heel erg leuk. Ik had nog even een paar kleine dingetjes. Ik had een paar Chromebooks uitgeleend vanuit school voor kinderen die echt thuis echt even problemen hadden omdat ze te weinig devices, noem je dat. Dus te weinig computers of een laptop of een Chromebook hadden. En die lijken het op dit moment nog niet helemaal te doen. Ik heb vanmorgen al de support hiervoor gebeld. En ik hoor in de loop van de dag wel hoe je goed verbinding krijgt met internet. Want hij lijkt niet goed verbinding te maken met internet. Dus mocht hij het wel doen, geef ik even een seintje. Maar mocht hij het niet doen, hoeft u geen bericht te doen. Want daar weet ik dan al van. Ja, als hij het dan wel opeens doet, dan hoor ik het wel natuurlijk graag. Morgen hoopt juf van Veldhuizen bij een verhaal te vertellen. Ik kreeg een vraag van iemand die zei, ja, mogen ook de kleuterjuffrouw geen bij een verhaal ooit vertellen? Nou, iedereen mag een bij een verhaal vertellen van onze school. Maar ik heb tegen de juffrouw en meesters gezegd dat het vrijwillig was. Ik verplicht niemand. En ja, toch de meeste juffrouw en meesters die vinden het eigenlijk maar niks. En dat snap ik ook wel. In een lege ruimte een vertelling vertellen. Iedereen kan meeluisteren. Heel Nederland. Je weet het niet. Dus ze vinden het eigenlijk maar niks. Dus ja, ik heb ook al gezegd van joh, de lege plekken die er zijn. Ik heb een rooster gemaakt. Die vul ik zelf op. Nou, dat was vorige week dus 4 keer. En deze week weet ik niet precies hoe dat gaat lopen. Maar in ieder geval morgen op jullie van juf van Veldhuizen bij een vertelling te doen. In de dagopening te doen. Dus vandaag ik en morgen juf van Veldhuizen. En misschien woensdag dat je mij weer hoort. Vanmiddag heb ik een vergadering. Of vanmorgen nog met de juffrouws en meesters. En morgen hoop ik van de minister Slob, ik denk dat het morgenavond pas wordt hoor, hoop ik meer te horen over hoe lang de scholen dicht moeten blijven. Nou, onze verwachting is dat dus toch best een poosje, maar we horen morgen hoe lang precies, of in ieder geval tot wanneer er weer gekeken wordt. Dus dat horen we morgen, eind van de dag waarschijnlijk, dinsdag, en het zal gewoon nieuws komen. Dus zodoende. Zo, dat waren de dingen die ik even wou vertellen. Ik hoop dat jullie weer een beetje zin hebben de nieuwe week in. Het is toch wel echt anders. Ik denk ook en verwacht ook wel dat je de school een beetje mist. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel lekker als je namelijk nu thuis hard werkt, ben je in de ochtendje klaar. Want ja, heel veel vakken worden op dit moment toch nog niet gegeven. En ja, op school was het een hele lange dag had het geweest. Dus ja, het is thuis ook wel wat sneller en wat korter en minder schoolwerk dan op school. Maar goed, tegelijkertijd, ik mis jullie wel. Dat mag je gerust weten. Ik zou heel fijn vinden als we gewoon weer lekker gezellig naar school kunnen. Dat jullie gewoon gezellig weer op school komen. Gewoon dat ik bij de deur sta, dat ik al die rijen naar binnen zie gaan. Ja, ik zie het gewoon weer voor me. Ja, ik hoop, ik bid dat het heel snel weer mag gebeuren. En dat ook deze vreselijke ziekte toch ook mag stoppen. tegelijkertijd, het is niet voor niks. En ook de Heer heeft ons daarmee wat te zeggen. Dat het niet zomaar is dat je naar school kan. Dat het niet zomaar is dat je gezond bent. Dat zie je toch nu ook in Nederland om ons heen. Ik wil eerst een zegen vragen over deze dag. Over wat we hopen te gaan doen. Of ons de Heer de krachten wil geven, ook om de juiste dingen te doen. En daarna hoop ik ook een bijvertelling te vertellen. Dat zal ik zo vertellen welke dat wordt en waarover. Dus laten we eerst aan de Heer een zegen vragen over deze dag, over deze week en over deze morgen. Dan vouwen we onze handen en dan spreken tot de Heere God. En dan probeer maar ook gewoon in je hoofd of in gedachten mij na te zeggen dat je ook zo mee mag bidden met mij. Heere, almachtige, grote God in de hemel. Aan het begin van een nieuwe ochtend, aan het begin van een nieuwe werkweek, zijn we toch met elkaar eerbiedig. Hebben onze handen gevouwen en dan spreken we tot u, o grote God. U die toch zo groot en machtig bent en wij zijn toch maar nietige kleine mensen. Die zo weinig weten en u weet alles. Heere, wat bent u dan goed voor ons dat wij toch hier met elkaar mogen luisteren. En dat we zo deze dag, deze week, deze werkweek mogen beginnen. Met de Bijbel open en uit uw woord te horen. En dat we zo toch ook aan u een zegen mogen vragen. Dat we niet op onszelf hoeven te vertrouwen. Dat we het allemaal zelf doen. Nee, dat we op u mogen vertrouwen. En dat u ons de krachten. Dat we bij u de krachten vandaan mogen krijgen. Dat we daar toch onze verwachting mogen hebben. Heer, gisteren mochten we de week beginnen. We konden toch niet naar uw huis, naar de kerk. Want ja, dat was toch ook door de maatregelen dat dat niet mogelijk was. En wilt u toch ook wel de woorden die we vast en zeker geluisterd hebben, ook als we gisteren de Bijbel open hebben gehad, wilt u dat dan ook zegenen, dat we ook dat de rest van de week mogen innemen en dat we daar ook deze dag, of ook de komende dagen nog aan terug zullen denken. Want u spreekt tot ons ook in Nederland, maar ook door uw woord, dat we daar toch ook naar zullen luisteren. Wilt u ons helpen de dag die voor ons ligt, ons de kracht te geven dat het goed mag gaan. Dan mogen we ook bidden voor alle anderen om ons heen. Dan mogen we toch in het bijzonder bidden voor de mensen die ziek zijn. Die toch ook besmet zijn met het coronavirus. Die toch griep hebben. Wilt u hun nabij zijn. Hun ook toch genezing en gezondheid weer geven. In het bijzonder die mensen die toch ook opgenomen zijn in het ziekenhuis. Zodat we ook soms horen. Misschien ook wel kennissen van ons. Of misschien wel familieleden van ons. Zover we weten. Is er geen van de kinderen ziek, maar wilt u ook zijn dat dat ook niet zal gebeuren? Wilt u toch ook zijn met de zusters en de broeders in het ziekenhuis, de doktoren die ook op de intensive care werken, die het nu heel druk hebben, die toch ook voor hele moeilijke beslissingen soms staan? Wilt u hen helpen, hun ook kracht te geven en dat we zo ook het vertrouwen op u mogen hebben en dat ze bij u de krachten vandaan mogen ontvangen? Wilt ook zijn met alle mensen die toch ook nu geen werk hebben, die niet aan het werk kunnen. Die nog toch thuis moeten zitten, ook als dat soms zorgen geeft. Wilt u ook geven dat we dan het vertrouwen op u mogen hebben. We zijn met de juffrouwen en meesters van onze school die ook vandaag nog in een vergadering zullen nadenken over het werk wat verder in de komende periode ook moet gedaan worden. Ook als er dan weer beslissingen moeten genomen worden. Wilt u ons nabij zijn en ons helpen. En wilt u ook uw zegen geven aan het woord. Aan de Bijbelvertelling die zometeen wordt gedaan. We vragen u veel, we verdienen het niet. We vragen het alleen om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, afgelopen vrijdag heb je een Bijbelvertelling gehoord. En dat was een Bijbelvertelling, en dat weet je vast nog wel, ging over Jozef. Jozef die door zijn broers werd verkocht, werd verraden en naar Egypte was gestuurd. Nou, de bovenbouw had toen nog vergelijking moeten maken met de Heer Jezus en Jozef. En het belangrijkste was denk ik aan het eind wel. Hè? Dat Jozef een redder voor het volk Israël was. En dat de Heer Jezus ook zo de redder mag zijn van het volk Israël. En ik hoop dat jij, dat wij daar ook bij mogen horen. Vanmorgen ook nog een vertelling rondom het lijden van de Heer Jezus. Het is eigenlijk vandaag helemaal niet de vertelling aan de beurt. Maar ik doe het toch vaak wel op maandag. Het is vandaag weer aan de beurt dat je psalm mag overhoren. En ik hoop dat dat ook zo meteen wordt gedaan en dat ook de nieuwe wordt uitgelegd. Kijk, dat is voor elke groep een eigen psalmrooster natuurlijk, dus voor elke groep is dat anders. Dus dat kan ik moeilijk hier vandaan doen. Ik kan moeilijk de psalm uitleggen. Dus daarom dat ik een vertelling vandaag ga doen. En ik wil een gelijkenis vertellen. En die gelijkenis heeft de Heer Jezus verteld. Kort nadat hij in Jeruzalem was gekomen. Dat heb ik vorige week verteld. Vanuit Betanië. Toen met die ezel, weet je nog. En toen kwamen ze uiteindelijk zo in Jeruzalem. Dat ze zo die jas en die palmtak op de grond hebben gelegd. En toen hij in Jeruzalem kwam. Heeft hij ook een Bijbel verteld. Een gelijkenis heeft hij ook verteld. En dat staat ook in de Bijbel. En daar gaat de Bijbelvertelling vandaag over. En ja. Het is niet een hele lange Bijbelvertelling. En er zitten twee boodschappen aan. Twee lessen zitten erin. Eentje voor de mensen die het doen naluisteren. Maar ook eentje voor ons vandaag, voor ons nu. En ik hoop dat je allebei de lessen zo meteen, ga ik ze allebei vertellen, dat je dat mag onthouden. Ga me goed opletten of je ze alle twee hoort. De twee lessen die de Heer Jezus met deze vertelling ons wil leren. Eentje voor die tijd toen en eentje voor de tijd nu. Nou, ga maar eerbiedig zitten, ga maar goed zitten, ga maar goed luisteren. En dan luister maar naar deze Bijbelvertelling. Hoort een andere gelijkenis. Zo begint Matthäus te schrijven en hij denkt terug aan dat verhaal, aan de vertelling die de Heer Jezus had gedaan daar in Jeruzalem. Ja, de Heer Jezus vertelde wel vaker een verhaal, een gebeurtenis die heel duidelijk was. Iedereen snapte het wel. Het was een gewoon verhaal. Maar toch niet helemaal gewoon, want de Heer Jezus bedoelde er altijd iets mee. En nu ook weer gaat hij gelijkenis opschrijven. Die de Heer Jezus heeft verteld. Waar de Heer Jezus iets mee bedoelde. En dat wilde hij vertellen. Hij weet het nog precies. De Heilige Geest geeft het in zijn gedachten om het op te schrijven. Een verhaal. Het ging over een man. Er is een man in Jeruzalem. Het is een rijke man. Hij heeft een gezin, kinderen, een huisvader. Maar het is een rijke man. En die rijke man die heeft een wijngaard gekocht. Ergens hoog op een berg. Een stuk land heeft hij gekocht en hij zegt, gaan kijken. Hij zegt, nou hier is nog weinig wijngaard aan hoor. Het is gewoon braakliggend land. Dus hij gaat een hele mooie wijngaard bouwen. Dus hij is naar een stuk, een beetje bovenop een berg ligt het ook een beetje. Het is een groot plat stuk. Nou, hij heeft het, is er met knechten hard aan de slag gegaan. Hij heeft die eerste grond goed gemaakt. Maar ja, hij denkt, ja, we hebben de grond goed. Maar tegelijkertijd, ja, zo meteen komen de vossen of andere dieren komen dan zo in mijn wijngaard. En dan eten ze druifjes op. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus hij heeft om de wijngaard heen had hij een muur gemaakt. Dus een hele muur gemetseld om de hele wijngaard heen. En ja, wat had hij nog meer gemaakt? Hij had ook een hele mooie wijnpersbak gemaakt. Weet je wat dat is? Dat is eigenlijk een platte bak. En dan kan je daar al de druif in doen. En dan gingen ze met hun blote voeten gingen ze eerst schoonmaken. En als ze hun voeten goed schoongemaakt hadden, gingen ze met hun blote voeten gingen ze dan boven over die druiven heen lopen. Nou, wat gebeurde dan? Nou, dan persen die allemaal plat en samen. Dan loopt het sap eruit. En die bak was altijd een klein beetje schuin. En dan liep het water, dat druivensap, liep zo in een gootje zo naar beneden. En werd het opgevangen. Daar had je wijn. Daar kon je van druivensap kon je dan wijn maken. Nou, een wijnpersbak was er ook niet. Dus hij heeft een hele mooie wijnpersbak gemaakt. En weet je wat hij ook doet? Hij bouwt er ook een toren bij. Een wachttoren. Want dan kon je op die wachttoren kijken. En dan kon je zo, en dan was je wat hoger, dan kon je zo over die hele wijngaard heen kijken. En dan kon je ook van ver kijken van, joh, hey, komen de dieren in, komen de vogels in, dat je ze weg kan jagen. Een speciale wachttoren ook bij deze wijngaard. Hij heeft er een hele mooie wijngaard van gemaakt. Nou, als het allemaal klaar is, als de knechten helemaal klaar zijn, komt deze man kijken. Ga eens kijken van hoe het er allemaal uitziet. Ja, sterke muur, een mooie muur eromheen, een mooie omheining eromheen. Ja, de wijn, alles staat klaar. En dan, ja, dan moet hij opeens naar het buitenland. Zo staat het. Hij gaat op reis. Hij moet weg met zijn gezin. Hij moet naar het buitenland. Hij moet op reis. Hij kan daar niet blijven. En ja, hij kan niet voor zijn eigen wijngaard zorgen. Maar ja, die wijngaard is wel van hem. Nou, wachtje, wat dacht hij? Ik ga dan die wijngaard verhuren. Ik verpacht hem. Er zijn dan mensen die huren van mij die wijngaard. Die wijngaard is dan voor mij. Ze betalen van mij, aan mij betalen ze dan het geld. Nee, hij hoeft geen geld. Ze betalen dan een stukje van de opbrengst. Een stukje van de druiven, van de wijn. Dat moeten ze dan hem betalen. En de rest mogen ze zelf houden. Gedeelte is voor hem, gedeelte is voor hunzelf. En dan kunnen ze zo die wijngaard gebruiken. Nou, er worden huurders gezocht. En zo zijn er mensen die hem, van hem de wijngaard gaan huren. Ze pacht het. En deze man gaat met zijn gezin, reist hij naar het buitenland. Als hij in het buitenland zit, na een paar jaar, denkt hij, wacht, ik heb die wijngaard. Weet je wat? Ik moet daar eens mijn pacht gaan halen, zo wordt het genoemd. Ik moet daar eens van de opbrengst gaan halen, want ja, ze gebruiken die wijngaard, er wordt wijn gemaakt. Nu mag ik er ook een keer iemand naartoe sturen dat ze netjes gaan betalen voor dat gebruik van mijn wijngaard, want die wijngaard is van mij. Dus deze man stuurt daar een knecht. Een knecht van hem die zegt, joh, ga eens daar naar het land Israël, naar die plek toe, daar bovenop die berg, waar die hele mooie wijngaard ligt voor mij. Moet je naartoe gaan? En dan moet je me zeggen dat je uit naam van mij komt. En ja, ik ben de baas van de wijngaard. En dat je de pacht komt halen. Nou, zo wordt het gedaan. Daar gaat de knecht. Hij gaat ook op reis. Vanuit het buitenland, waar hij woont. En dan gaat hij op reis zo, een lange reis naar Jeruzalem toe. Daar ligt ergens die wijngaard. En dan gaan ze zo, klopt hij aan. Op de toren. Want daar zitten mensen die die wijngaard beheren, de landbouwers van de wijngaard. Zien ze opeens dat iemand aankomen. Hé, ze klopt aan zo, bij de toegangspoort van de wijngaard. Nou, wie dat nou is? Ze doen de deur open. Ja, zeggen ze. Ik ben een knecht van degene van wie de wijngaard is. Ja, maar wij zijn de eigenaar van de wijngaard. Nee, jullie huren de wijngaard. En ik ben gestuurd uit het buitenland. En ik kom een gedeelte, wil ik, van de opbrengst. Want ja, dat was afgesproken. Niks ervan. Dat krijg je niet. Boos spreken ze deze knecht toe. Ze geven hem een duw. Huppakee, weg jij. Naar buiten. Je krijgt helemaal niks van ons. Echt niet. En goh, doen ze de deur van de wijngaard weer dicht. De poort. Dat hij niet naar binnen kan. En daar moet de knecht, die staat daar voor die poort. Die zegt, ja, wat moet ik nou doen? Ik ben gestuurd. Ze willen niet betalen. Ze geven mij een duw. Ze schelden me uit. Nou, zo gaat hij terug. Terug, helemaal weer terug naar het buitenland. Terug naar zijn heer. En hij zegt, luister eens. Ze willen mij helemaal niet betalen. Ze willen niet vruchten geven van de wijngaard. Ze willen niet de druiven geven. Ze gaven mij een duw. Ze wilden het helemaal niet. Ze zeiden het van ons. Ze wilden niet betalen. Nou, geloof me dat deze man boos wordt. Deze landheer, de eigenaar van de wijngaard. Maar, zegt hij, ik ben geduldig. Weet je, ik stuur een andere knecht, een andere dienstknecht. En voor de tweede keer gaan de dienstknechten weer de lange reis maken. En komen weer bij die wijngaard aan. Weer kloppen ze aan. En wat gebeurt er nu? Jongens, nog erger dan de vorige keer. Deze knechten worden in elkaar geslagen. Ze krijgen een stomp, misschien wel recht op hun neus, dat ze een bloedneus krijgen. Ze worden afgeranseld. Nee hoor, we willen niet betalen. En zo komen ze terug. Daar in het verre buitenland zit daar die heer op zijn knechten te wachten. Hij kijkt de weg af. Zouden ze al komen? Zouden ze al komen? Ja, hé, daar is iets aankomen. Wat zie je daar? Hij schrikt. Hij ziet het wel. Dat oog is helemaal blauw geworden. En moet kijken, ze zijn afgeranseld. Ze zijn helemaal in elkaar geslagen. Wat verkeerd, wat erg. En ze hebben nog steeds geen vruchten bij zich van het land. Nou, geloof maar dat deze landheer boos wordt. Hij is verdrietig over wat die landlieden hebben gedaan. En dan zegt hij, ik doe het nog een keer. Ik ben geduldig. Ik stuur nog een derde keer knechten. Nog een derde keer stuur ik knechten voor deze, om de opbrengst te halen. En voor de derde keer gaan de knechten. Knechten opnieuw naar de wijngaard toe. Opnieuw weer die lange reis maken. En opnieuw kloppen ze aan bij de poort. En nog erger is dan de eerste en de tweede keer. Weet je wat die landlieden nu zo doen? Dat zijn zulke boze mensen. Die willen niet betalen. Terwijl die wijngaard helemaal niet van hun is. Weet je wat ze zelfs doen? Ze doden zelfs sommige van die knechten. Erg, hè? Erg, hè? Dat ze zomaar een knecht van hun landheer, van wie ze het huren, dat ze dat doden. Nou, een paar zijn nog teruggekomen, ze hebben verteld. Niet eens iedereen. Dan zegt de landheer. Weet je wat ik nu doe? Ik stuur als laatste wel mijn zoon. Mijn enige zoon. Ik ga mijn zoon sturen. Die zullen ze wel ontzien. Daar zullen ze wel naar luisteren. Als ze mijn zoon, de zoon van de eigenaar zien. Ja, daar zullen ze wel naar luisteren. Daar moeten ze wel gehoorzaam aan zijn. En kijk eens, daar gaat de zoon, de belangrijkste, de opvolger. Daar gaat hij de lange reis gaan. Op de wachttoren zitten de landlieden. De bouwers, die de wijngaard huren. Ja, tot nu toe hadden ze alles zelf gehouden. En ze zijn niet van plan niets te gaan betalen. Nee hoor, ze houden lekker alles zelf. Het is mooi hun wijngaard, denken ze. Nou ja, ze weten wat het niet van hun is, maar ja. Hé? We kijken wie er nu aan komt. Al komen er weer knechten aan. Weet je, we doden ze nu allemaal. Nee, weet je wie er nu aan komt? Ik zie het, ik herken hem. Het is zijn zoon zelf. Het is de zoon van de landeigenaar. Oh, dan is de landeigenaar vast wel gestorven. En dan komt zijn zoon om ons eruit te sturen. Maar als de eigenaar is gestorven, ja, dan is zometeen de wijngaard is dan van de zoon. Die is natuurlijk de erfgenaam. Die krijgt natuurlijk alle spullen van zijn vader, ook deze wijngaard, als zijn vader is gestorven. Weet je wat? We gaan die zoon ook doden. En als we die zoon dan gedood hebben, dan is mooi die wijngaard echt van ons. Nou, vlak voordat de zoon wil aankloppen, zwaait opeens die poort open. Dan staan daar met elkaar die boze mannen. Ze pakken zijn zoon vast. En ze doden. Dan stopt het verhaal. Is het echt gebeurd? Nee, het was een verhaal. Het was een verhaal van de Heer Jezus. Wat een vreselijk verhaal eigenlijk. Nou, de Heer Jezus staat daar met wat fariseeërs voor zich op het tempelplein. Nou, wat denk je? Wat die vader van die zoon doet? Die zal ze een hele kwade dood straffen. Dat zouden wij nooit doen. Dat nooit, zeggen de fariseeërs. Ja, ze hebben een heel klein beetje misschien wel in de gaten wat de Heer Jezus met deze gelijkenis bedoelt. Want daar ging het om, hè. Het was niet zomaar een verhaal, het was een bijzonder verhaal, maar het had ook een boodschap voor ons. En wat is die boodschap? Er waren er twee, weet je nog? Nou, de eerste was voor die tijd. Dat was eigenlijk voor die fariseeërs. Die fariseeërs die daar naar het verhaal van de Heer Jezus hebben geluisterd. Want ja, de Heer Jezus, de Heere God, die zal Israël voor zijn Israël, voor het land Israël zorgde. Want het land Israël, dat was de wijngaard. En hij zorgde voor het land Israël. Dat was zijn wijngaard. En nu wilde hij dat hij daar de eer van kreeg. Dat de leiders hem de eer zouden geven. Want de leiders, ja, die waren die landlieden die voor die wijngaard zorgden. Nou, en toen heeft hij ze eerst die knechten gestuurd. Wat voor knechten? Nou, wie is de knecht van de Heer? Wie is een knecht van God? Nou, dat weet je ook wel. Dat heb je vast wel eens in de kerk gehoord. De dominee is een dienstknecht van de Heer. Maar ook profeten zijn dienstknechten van de Heere God. En toen heeft hij dienstknechten gestuurd. Dienstknechten, profeten, die eigenlijk tegen het volk Israël zeiden, tegen de leiders van Israël zeiden, luister naar mij, geef God de eer, ga naar de Heere dienen, bekeer je tot de Heere God. De leiders van het volk moesten luisteren naar de Heer. En weet je wat die leiders van het volk deden? Ja, heel erg, ze luisterden helemaal niet naar die profeten van de Heer. Nee hoor, weet je, zelfs zijn er sommige profeten gedood. Ja, elke keer stuurt de Heer Jezus opnieuw profeten. En dan stuurde de Heere God de Vader zijn eigen zoon. En die tot de leiders van het volk. En wie waren die leiders? Ja, dat waren die Farizeeën, hè. Die Farizeeën, die schriftgeleerden, de leraars van het volk. Toen stuurde hij tot die leiders van het volk zijn zoon. En wat wouden ze met die zoon doen? Nou, ze hadden een vergadering al gehad. Ze wilden hem doden. En daarom zeiden ze, dat nooit maar. Weet je wat er verder staat? Toen wilden ze eigenlijk de Heer Jezus doden. Ze voelen de boosheid in hun hart. Ze voelen de boosheid in hun hart opkomen. Zie je dat ze eigenlijk net als die knechten zijn. En dan staat er iets heel moois in de Bijbel. Maar hij zag hen aan en zeide, wat is dat dan, het welk geschreven staat? De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is tot een hoofd des hoeks geworden. Ja, ze willen de Heer Jezus doden. Maar dan zegt de Heer Jezus iets heel moois. Dan is het niet verdrietig wat het eindigt. Maar iets heel moois. Dan hebben die bouwlieden die verworpen. Die steen. Ze hebben hem weggeduwd gedaan. En dat heeft eigenlijk ook met die wijngaard te maken. Hè? Want zo'n steen als die midden op het veld lag. Ja, dan deed zo'n eigenaar die zo'n wijngaard maakte. Die gooide die steen zo van het veld af. Naar de hoek. En uiteindelijk maakten ze van die stenen. Maakten ze zo'n omheining. En die steen. Daar wilden ze niet naar luisteren. Dat... Toen is hij uiteindelijk een hoofd van een hele belangrijke geworden. De steen is de Heer Jezus. Dus wat de bouwlieden hebben verworpen, wat de Farizeeën hebben geworpen, toch wil die steen zelf, een hoofd worden, een hoeksteen worden. De Heer Jezus zal, ondanks dat hij gedood wordt, toch overwinnen. Dat was de eerste uitleg. De tweede uitleg is voor nu. Want dan moeten wij zelf ook nadenken. Voor onszelf. Wij, jongens, meisjes, ik als meester, de juffrouw ook, de andere meester van onze school. Hoe zouden wij het doen? Wat hebben wij gedaan? Lijken wij ook niet een beetje op die bouwlieden? Hoe hebben wij voor de wijngaard, voor de aarde gezorgd? En hebben wij naar de Heere geluisterd? Hebben wij de Heere de eer gegeven? Hebben wij hem van de opbrengst iets gegeven? Hebben wij hem de eer gegeven voor wat hij nodig heeft? Want dat wil de Heere. Hij wil dat hij de eer krijgt. Hij wil vruchten van bekering. Van dat we hem lief hebben en hem dienen. Dat wil de Heere krijgen. Hij is ons eigendom, wij zijn van hem. En hij wil dat we hem dat geven. Dat we hem vruchten geven van bekering. Dat we hem laten zien dat we hem lief hebben. En dat we daarom leven op de aarde. Daarom werken we in die wijngaard. En wat doen we? Luisteren we naar hem? Ja, hij heeft ook knechten gestuurd. Luisteren we naar die knechten? En uiteindelijk heeft hij zelfs zijn zoon gestuurd. De Heer Jezus. Luisteren we naar hem? Naar zijn woorden? Wat we ook vandaag hebben gehoord. Want dat is eigenlijk woorden van de Heer Jezus zelf. Bekeren we ons. En geven we God de eer. Gaan we toch eerbiedig tegen de Heer vertellen. Heer, we doen het zo vaak verkeerd. Wilt u ons juist liefde geven in ons hart tot u? Wilt u vergeving van al het verkeerde geven? Vouwen we zo onze handen? Of lijken we op die landlieden? Dat wij de Heer verwerpen. Dat wij hem doden. Ja, ja, ook wij eigenlijk. Want als we niks met de Heer Jezus doen, als we hem verwerpen, dan doen we dan eigenlijk hetzelfde als die landlieden. Maar ja, toch de troost. Het is een hoofd van een hoek geworden. Het is de belangrijkste hoeksteen geworden, de belangrijkste. En zo wil de Heer zelf ook zorgen voor zijn volk. Zo wil de Heer zelf ook zorgen dat wij, zo wil Hij werken, dat wij ook zijn kinderen mogen worden. En dan mag je wel, en dan moet je om vragen. En als Hij dat doet, dan komt het ook bij Heer Jezus, bij de Heer God vandaan. Dan kunnen we niet zeggen, ja, dat hebben we zelf gedaan. Nee, dan heeft de Heere dat gedaan. Want bij Hem komt het vandaan. En ja, tegelijkertijd staat er ook. Een iegelijk die op die steen valt, zal verpletterd worden. En wie op wie hij valt, zal hij vermorselen. Als we het niet aannemen, als we niet de Heer Jezus kennen in ons leven, als we niet in Hem geloven, ja, dan zal hij verpletterd worden. Dan zal hij je vermorzelen. Hij zal je dan wegdoen. Dan mag je niet bij hem wonen. Maar als je hem, die steen, tot hoofd mag hebben, dan is het goed. En dat gun ik jullie allemaal. En dat staat ook in Psalm 118. Misschien moet, ik weet het niet precies, want ik heb dat psalmrooster niet heel goed bekeken. Maar misschien moet wel een van de groepen die wel leren. Psalm 118. Want daar staat het, hè. De steen die de bouwlieden heeft verworpen, die is tot een hoofd van een hoek geworden. Dat staat in Psalm 118. En dat is in Psalm 118 vers 10. Psalm 118 vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was in plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Nou, dat is een psalm die ook met de lijdenstijd te maken heeft. En wat ook past bij de vertelling van vandaag. Jongens en meisjes, zet hem weer op vandaag. Zet hem, doe goed je best. Dat het lekker snel mag gaan. Dat je goed achter elkaar door mag werken. Dat je ook goed gehoorzaam mag zijn aan je ouders. Dat je niet boos of gaat mopperen, dat je er geen zin in hebt. Dat je vooral met positieve energie je werk weer mag doen, dat hoop ik. En dan, dat je dan gehoorzaam mag zijn en dat je liever iets extra doet uit jezelf. Dan dat mama moet zeggen, joh, nog weer opschieten, nog meer opschieten. Maar dat je gewoon uit jezelf gaat werken. Dat hoop ik dat het een beetje wil lukken. En soms is dat lastig, dat weet ik heus wel. Maar je hoeft het niet in eigen kracht te doen. Hè. Je mag ook aan de Heere vragen of Hij dan wil helpen. Ook als het soms heel moeilijk is. Soms de sommen of soms het spelling, dat het gewoon lastig is. Mag je ook aan de Heere vragen of Hij wil helpen. Hey, succes, zet hem op. Morgen hoopt juf van Veldhuizen de bijvertelling weer te doen. Dat had ik al verteld. En dan misschien ben ik er woensdag weer of anders donderdag. Succes weer vandaag.